woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Matteüs 10. En daarvan nader het 34ste vers. Matteüs 10, vers 34. Daar spreekt het woord des Heren aldus: meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Tot zover. Letten wij op de valse vrede en op een eerlijke strijd. Valse vrede en op een eerlijke strijd. Dit woord is nauw verbonden met wat wij verleden week zondagmorgen hebben overdacht. Die tot mij komt en niet haat zijn vader, moeder, zuster, broeder, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En deze tekst, al staat hij dan in Matteüs, hij komt ook bijna zo in Lucas voor, ligt in datzelfde verband. De Heer Jezus heeft zijn discipelen bemoedigd. Zij mogen medearbeiden in de wijngaard. Grote wonderen en tekenen zijn gebeurd. Maar ze moeten evenwel niet denken dat het allemaal zo zal gaan, dat ze zonder kleerscheuren afkomen. Nee, zij leven nu nog in de schaduw van hun meester, die alle dingen in zijn handen heeft. Maar er zal een tijd komen, en die is ook gekomen, over de discipelen, dat ze aan alle zijden bedreigd zullen worden. En wel eens denken aan de oude psalm: ik werd benauwd van alle zijden. En dan zal er strijd zijn. Waarom? Om het getuigenis van Jezus Christus, staat er in de openbaring geschreven. Daarom gaat het. Het gaat om de persoon en om het werk en om de waarde van de Heer Jezus Christus en zijn koninkrijk. Maar nu heeft de Heer gezegd dat als die tijd zal komen, dat ze niet te bang moeten zijn. Ook als ze niet uit de klauwen, naar het zichtbare, als ze niet uit de klauwen van de vijand worden gered, maar dat hun lichamen, dat zij zelf gedood zullen worden. Vrees dan niet, zegt de koning, voor diegenen die uw lichaam kunnen doden, maar vreest veel meer hem die beide ziel en lichaam kan verdienen. Derven in de hel. Een paar musjes, die worden om één penningske, het is de moeite niet waard, één penningske verkocht. En God weet ervan. God weet ervan. De Arius hoofd zijn alle geteld. Ja, belachelijk zou je zeggen. God weet ervan. Let wel, geliefde gemeente, er zijn twee dingen die u hieruit moet leren. In het kort even noem ik enkele dingen uit het verband. De Heere Jezus laat duidelijk merken dat er vervolging kan zijn, druk, zoals nu nog in sommige delen van de wereld ook dat gezien wordt, dat mensen om het woord van God in de gevangenissen kwijnen, gemarteld worden. Maar dat zegt de Heer allemaal. En dan zou je je afvragen, hoe kan de Heer dat dan toch laten gebeuren? Want nou zie je twee dingen. Aan de ene kant zie je een kerk, een volk, in de ondergang. Ze verliezen het. Dat lees je in de Openbaring ook, dat de heiligen die werden verslagen, de gelovigen. En toch aan de andere kant blijft het woord zeggen dat hij dat musje nog niet uit het oog verliest. En dat de haren van ons hoofd geteld zijn. Die twee dingen. Aan de ene kant overal in mee te delen. En nog meer misschien mee te delen dan een ander. In druk. In verzoeking. In allerlei ellende. In vervolging. Zodat het lijkt alsof de Heer er niets aan doet. Hij redt je niet. Hij maakt je niet beter. En tegelijkertijd, God weet er alles van. Hij weet er alles van. Hij die de musjes gadeslaat, zou hij mij niet gadeslaan? Maar dat maakt het voor ons verstand nog moeilijker. Die twee dingen kunnen wij niet in elkaar laten grijpen. Want wij denken bij onszelf, als dat nou zo is. Dat de Heere God alles ervan weet. Dan zou hij toch des te eerder er iets aan doen. Zoals het in het gewone leven ook vaak gaat. Hè, dat het wordt niet zo openlijk gezegd, maar was je maar eerder hier gekomen. Had ik het maar eerder geweten, dan had ik er iets aan kunnen doen. Maar het is nou te laat. Nou, en nou die God die alles weet, eer een woord over onze lippen gaat, die God die het ook aanziet komen, want hij heeft het zelf in zijn eeuwige raad alles vast liggen en zijn voorzienig bestel. Diezelfde God die zo'n haar, die wij toch eigenlijk wel missen kunnen en die we vanzelf kwijtraken, vaak ook, hè, zou je zeggen, nou ja, dat is nou toch het belangrijkste niet, hè. Natuurlijk, je houdt misschien graag je haar, maar dat is nou toch het belangrijkste niet, vergeleken bij andere vreselijk erge dingen. God ziet het en God weet het. Maar dat hij dan zo menig kind, zo menig discipel, zo menig volgeling, zo door de wereld laat gaan, dat hij schier van verdriet omkomt, of van pijn niet weet hoe die zich houden moet, of van druk die op hem rust denkt te bezwijken, en dat die denkt, ik verlies mijn verstand nog, of mijn leven, of alles. Hoe kan dat nou? God, die tot in het kleinste ziet, en God die zijn kerk laat ombrengen, of tenminste laat ombrengen, ja, die niet ingrijpt als zijn kerk als een slachtschaap wordt geslacht. Als huisgezinnen uit elkaar worden gescheurd en getrokken. Als de meest moeilijke dingen ons overkomen, zodat het lijkt alsof we verworpen zijn van God en van mensen. Anderen worden geholpen. en wij zien geen hulp. Zo kan het toch zijn? Nou zegt de Heer, vrees toch niet. We kunnen het niet begrijpen. Die twee dingen kun je niet met elkaar in overeenstemming brengen. Je kunt dit zeggen, alle dingen zullen moeten medewerken ten goede. Alle dingen. Maar wij zien het niet, het verband. Wij kunnen het niet zien hoe het moet medewerken ten goede. Maar, zegt de koning, die mij belijden zal voor de mens, die bij die ene naam blijft die onder de hemel gegeven is, de naam van de Heere Jezus Christus, die zal ik niet verloochenen. Al lijkt het alsof ik hem op aarde verloochen. Al lijkt het erop dat ik hem op aarde overgeef aan allerlei ellende en jammer. Maar in de hemel, bij de Vader, zal ik hem belijden. Ik zal bij de Vader zeggen, en dat is toch mijn kind. Uw kind, dat is een broeder, een zuster. Dan krijg je even een heel klein doorkijkje. Wie, te midden van al de ellende, van de tegenheen, van rampspoed, van vijandschap, bij de naam mag blijven, bij de Heere Jezus Christus, in de hemel staat de geestelijke advocaat en leidsman, Jezus Christus, hun ten goede. Maar zo wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Schrik je? Want je denkt, ik heb de Heere zo vaak verloochenen. Petrus heeft de Heere ook verloochend. En wij verloochenen hem eigenlijk ook iedere dag. Wat wil dat dan zeggen? Het wil dit zeggen. Die zonder enige droefenis uit de bruutheid in de verwerping van de Heer Jezus die naam verloochent. Niet degene die in de zwakheid en in de geringheid en in de nietigheid openbaar komt, dat hij zegt, ach, ik heb wel 100, wel 1000 maal de koning verloochend. Niet degene waar 1 kruimeltje van zijn liefde in het hart werd gegeven. Die wordt niet bedoeld. Maar er wordt bedoeld dat koelbloedige, bewuste afrekenen. Continu, voorgoed, altijd met die Heere die gekomen is om het verlorene zalig te maken. Ja, discipelen, je kunt het goed naar je zin hebben dat je zegt, wat een wonder toch. Want ons staat die sterke held terzij die God ons heeft verkoren. De boze geesten worden ons onderworpen. De mensen kijken eerbiedig tot ons op. De gewone mensen, de fariseërs zijn nijdig, maar de gewone mensen die zeggen, jong, zo moesten er meer mensen zijn die ons mogen helpen. Die ons mogen bevrijden van de boze geesten en noem maar op. Vergis je niet, zegt de Heer Jezus. Jullie mogen niet die mening toegedaan zijn dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Dat is een wonderlijk woord. Want het koninkrijk van Christus is het koninkrijk van de vrede. Hij wordt genoemd Vader der eeuwigheid, vredevorst. Hij is onze vrede. In het Oude Testament is de vrede iets tastbaars. Het wil zeggen dat alles op zijn plek staat. In huis en in de tuin. Alles in de goede verhouding. Dat het in evenwicht is. Dat Gods gunst zich openbaart in de zegeningen die Hij over ons uitgiet. Dat is vrede. Een staat van vrede. Al zou je je dan van binnen nog onrustig voelen, maar je hebt er eigenlijk geen reden toe. Want het bloeit tot de vrede. Je voelt je thuis. Je voelt je goed. Door zijn goedheid, zijn vrede, die zich aan de verste grenzen meedeelt. Dan kun je ook in de Bijbel lezen hoe dat allemaal veranderd is. Die shalom, die vrede, die is door God weggenomen. Je leest het als een oordeel over de zonde. Over het afwijken van de Here. Waar wij van de Here afwijken, er is geen vrede. De zonde. De zonde, dat is altijd al die ontzaglijke bedreiging voor de vrede. Want de zonde bewerken de onrust, de benauwenis, de vertwijfeling. Dat hebben ze ook ervaren. De vrede was ver van hen. Ze kwamen in allerlei rampspoed. In huis, op de akker en ook door de oorlog. Dat weet je. Uit de geschiedenis van het volk is al duidelijk genoeg. Want wij hebben de weg van de vrede niet gekend. Hoe verder dat je dan komt in het Oude Testament, hoe meer gaan de profeten spreken dat er nog wat anders is. Dat er iets zal komen dat met geen woorden uit te drukken is. Een koninkrijk en een koning en een vrede. Waar geen woorden toereikend voor zijn om dat uit te duiden. Wat dat zijn zal. Die tenslotte bezit zal nemen van hemel en van aarde. Maar dan door de ellende en de ondergang heen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal, waar vrede is. Steeds sterker wordt dat spreken van de profeten, dat ondanks de zonde, ondanks de afvoereringen van het volk, toch niemand bij machten zal zijn om dat tegen te houden. Wat de grote vredevorst brengen zal. En dan in het Nieuwe Testament. Wie denkt dan niet aan de engelenzang? En terstond was daar met engelen menigte van hemelse heerlegers. Lovende en prijzende God. Zingende ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Allemaal vrede. En de Heer Jezus heeft het zo vaak tegen zijn kinderen gezegd. Mijn vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. En als hij binnenkwam, vrede zij uw lieden. En dan kom je dat tegen telkens weer ook in de brieven van de apostelen. Van die vrede die het verstand te boven gaat. Van die vrede met God door het bloed des kruises. Van de vrede onder elkander in de liefde. Je zou toch zeggen. De Heere Jezus die is toch juist gekomen om vrede te brengen op de aarde? Hij is toch niet gekomen om de oorlog uit te roepen? Ja, ja, dat moet je goed verstaan. Net zoals verleden week, die niet haat. Ik heb gezegd, je mag je vader en moeder niet haten. Natuurlijk niet. Maar je mag iedere openbaring tegen en buiten Christus, die mag je haten. Ook in je vader en in je moeder en in je eigen leven. Maar de schrift is veel te duidelijk als ze ons vertelt dat we onze ouders moeten eren. En vader en moeder gehoorzaam moeten zijn. Het eerste gebod met een belofte. Dit wil zeggen niet dat Jezus' eigenlijke bedoeling is om hier op aarde het zwaard, dat is de strijd, de spanning te brengen. Nee. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Hij is gekomen om de verloren schapen te zoeken. Hoe zit dat dan? Waarom is zijn komst geen brengen van vrede? Laten we nou eens letten op die valse vrede. Christus is niet gekomen om een valse vrede te brengen. Christus is niet gekomen om over de zonde en om over de schuld heen te werken. Christus is gekomen om der waarheid ook getuigenis te geven. Om te spreken wat God bedoelt in zijn heilige wet en in zijn heilig recht. Die schuld dat de vrede van Christus voor ons kan betekenen, oorlog, die zit in ons. Die zit in ons. Hoe zit die schuld in ons? Zo. Daar komt de Heer Jezus Christus nou op aarde. En die Heer Jezus Christus, die doorziet ons. Die ziet ons als we vroom praten. Maar we menen het niet. Die ziet dat fariseïsme aan en hij kijkt er doorheen en hij zegt, jullie eten de huizen der weduwe op onder de schijn van lang te bidden. Jullie proberen tot een uiterste mijn wet te volbrengen. Maar aan de andere kant, dan zwelg je de kemel door. Dan ben je zo gemeen. Dan zoek je om door de mazen van de wet heen te kunnen glippen. Zo ben je. En dat kan niet, zegt de Heer Jezus. Je gerechtigheid moet overvloediger worden. Want met deze gerechtigheid kom je om. Dan zal mijn vader en dan zal ik straks zeggen, ga weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt, ik heb u nooit gekend. Dat is de waarheid. Je moest kijken. Nou brengt de Heer Jezus de boodschap van de waarheid en van de vrede. Maar nou worden de mensen boos. Er ontstaat spanning. Oorlog. Bedekte oorlog. Stille oorlog. Koude oorlog. Zeg, hoe zouden wij hem toch uit de weg kunnen ruimen? Hoe zouden we toch van hem af kunnen komen? Het is geen echte rabbi, hij komt uit Nazareth. Zijn vader is maar een timmerman. Zo proberen ze op alle mogelijke manieren dat woord te ondergraven. Zie, er gebeurt wat. waar het woord van de Heere Jezus, waar de Heere Jezus zelf komt, daar gebeurt er wat. Daar kan het niet zo blijven zoals het was. Dat kan niet. Want daar begint de strijd van die zaligmaker. Daar begint het onderwijs van die zaligmaker. En dan moeten wij opzij. En nou is het de mensen hoogmoed. Dat is ons werk hoor. Wij hebben onszelf toch zo ongelukkig gemaakt door onze val in Adam. Kun je God de schuld niet vergeven. Mensen hoogmoed, zijn eigen waarde, zijn eigen gerechtigheid, zijn geloof, alles staat hem in de weg. Die wil dat niet accepteren. Die zegt, ja, maar... Ja, je kunt niet alles over één kam scheren. Ja, maar dat begint het al. En als ze naar een zondaar tegenkomen, die mocht buigen uit genade. O God, ik ben een groot beest voor u. Ach, verlos me van al mijn overtredingen. En wil me toch trekken uit de duisternis tot uw licht. Dan komt er iets van de verachting voor de zulke. Verachting komt er openbaar. Ziekelijks, zegt men. Wat is dat allemaal voor een gedoe? Meent niet, zegt Jezus, dat mijn komst in verband staat met dat soort vrede, wat wij erop nahouden. Wij moeten ook vrede zoeken te houden, zoveel als in ons is met alle mensen. Dat ziet op het algemeen slevens beloop. Dan hoef je juist niet zo'n ruziezoeker te zijn. Want een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Gaat, maar dat is wat heel anders. Hè. Gaat hierover. Dat Jezus Christus niet is gekomen om dat soort vrede te brengen wat wij op het oog hebben. Dat er maar geen spanning is en dat alles maar toegedekt wordt en dat alles maar goed gepraat wordt en dat alles maar onder de dekmantel gedaan wordt enzovoorts. Weet wel, de liefde zal een menigte van zonde bedekken, de liefde, maar niet de valse vrede. Valse vrede zal geen menigte van zonde bedekken. Is dat scherp, hè? Agab wilde een valse vrede, kinderen. Hij wilde die wijngaard hebben. Hij dacht, dat kan ik toch zo wel oplossen. Ik heb nog geld zat. Hij ligt zo mooi tegen mijn wijngaard, tegen mijn tuin aan. Als ik dat stuk er nou bij heb, dan... Wat betekent dat trouwens? Hij kan nog een veel betere krijgen en een grotere en nog een zak zilver erbij. Maar Naboth was een man van de vrede, van het evenwicht, de dingen op zijn plaats. Hij zei, koning, dat kan niet, want dit is mij door God gegeven aan mijn familie. Mijn vaderen, die hebben hier door het lot, hebben ze dit stuk grond gekregen. Daar hebben mijn vaderen op gearbeid, daar wil ik ook op arbeiden en daar hoop ik dat mijn zonen ook weer op mogen arbeiden. Is dat nou zo hatelijk? Nee. Als het anders was geweest, dan had Agab gezegd, misschien wel uitzakelijk, nou dat zou geen gekke ruil zijn. Dat wil ik wel. Maar nou blijft Naboth staan in de vreze des Heren. God heeft dit zo besteld. Nou kan ik die wijngaard toch zomaar niet loslaten, koning. Het gaat niet om het niet gunnen. Dat gaat niet om. Het gaat er niet om dat ik misschien ook nog geen zakenman zou zijn. Maar dit is het deel van mijn snoer. Hier zijn de snoeren mij gevallen, in deze wijngaard. Wat wordt dan die Agab boos? Naboth wil bij de vrede blijven. zoals God het wil. Maar die vrede die veroorzaakt in Agaps hart zo'n bitterheid en gemelijkheid, dat hij gaat naar zijn bed en hij ligt met zijn gezicht naar de muur. En zijn vrouw komt en zegt, wat ben jij voor een kerel, wat scheelt eraan? Moet je van zo'n vent op je kop laten zitten, zo'n vrome kerel? Ben je wijs? Daar weet ik wel een oplossing voor. Hij gaat eraan. Onherroepelijk. Hij verliest zijn leven. Naboth verliest zijn leven. En toch vindt hij het. Als hij binnenkomt door de poorten in de stad. In die eeuwige wijngaard van Gods liefde in de hemel. En straks krijgt hij de aarde erbij. Maar voor het gezicht verliest hij het. Je mag niet zeggen, bam, wat een minne streek. Als God de haren van je hoofd telt. Nou, dan had hij Agap een hartverlamming moeten sturen. Of iets anders. Maar nou verliest de vrede het van het onrecht. Van de oorlogzuchtige natuur van Agap. Die zal ik beleiden voor mijn vader die in de hemel is. Moet je eens indenken. Wat een verschil. Of Agap je beleiden zal en zeggen. Beste kerel joh, dat die Naboth. Ja hoor, fijne vent. Ik had echt gedacht hij zal het niet doen. Maar toen ik het geld over de brug had, was hij toch de beroerste niet. Of dat Jezus Christus zegt daar. Bij de poort van de hemel. Kom in, gij gezegende mijn vaders. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Wat een verschil. Omdat wij van die atheïsten zijn, dan denken we misschien, ja, maar dat moet je nog maar afwachten hoe het zijn zal. He, omdat wij alles op één wissel hebben gezet. Dit leven, hier en nu. Tenminste, zo is het vaak hoor, bij een mens, een Adamiet. Als je toch even mag verder kijken door het oog des geloofs, dan zeg je, wel gelukzalig Naboth, je hebt het verloren. Maar in het verlies ben je als een overwinnaar uitgetreden. En je bent door God aangenomen. Niet vanwege je overwinning uit genade. Maar je mocht blijven bij de naam. Bij die vrede. Die een vrede met God is. Zo is er veel hè, in de Bijbel te vinden. Denk aan Kain en Abel. Denk aan de koning van Sodom. Die zei tegen Abraham. Nee maar, geef mij de mensen. Wat is nou een koning zonder burgers? Geef mij de mensen. Dan mag jij alles houden, al die buit. Goud, zilver, paarden, tuigen, zadels, noem maar op, riemen, gespen. Alles mag je hebben. En opeens zegt die Abraham, ik wil nog geen veter van je hebben. Van jou niet. Wil ik niet. Je zal nooit in je hart zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. En hij weigert alles. Hij zegt, laat de mannen wat nemen, die hem geholpen hadden, laat die wat nemen, maar ik niet. Ja, je kan wel net doen of dat er niks aan de hand is. En of dat die sodomiet nog wel aardige man is, hè, gunnende man. Die zegt, nou neem maar mee. En dan later diezelfde man waar je niks als ellende aan te danken hebt. Want straks gaat Sodom voor de vlakte. En Lot komt er te nauwe nood uit. Nee man, hou alsjeblieft je rommel. Zo niet. Ik weiger zo'n soort vrede. Want er is geen vrede. Wat vrede zal God zeggen? Wat is er voor vrede? Ik ben niet gekomen om vrede te brengen. Dan gaan we verder. Dan komt het woord aan ons. Tot ons. Zeg ja, kinderen. Als wij nou mogen buigen voor het woord van onze God en voor de Heer Jezus Christus. Dat is groot. Dat is een wonder. Dat hebben we niet van onszelf. Van onszelf geven we er toch een schop tegen. Al huilen we tranen met tuiten, we doen onze eigen ik en zin en wil. Zo ongelukkig zijn. Maar als nou het woord van het evangelie kracht doet, dat je het bepaald wordt bij innerlijk, wat een wonder, God, dat God me er gebracht heeft, dat God me onder zijn woord gebracht heeft. Wat een wonder dat er iets is van die middelaar Gods en der mensen. Ik zeg niet dat je dan geen zondaar bent, dan ben je een dubbel groot zondaar voor God. Maar nou komt de verzoeking. Nou komt alles daartegenin. Wat nu? Wat nu? Wat moet je nou doen? Je zit op school. Er is niemand misschien wel waar je werkelijk mee kunt praten. Want de gesprekken bestaan uit dansen en disco en weet ik allemaal wat. Dat is de inhoud van het gesprek. Dat is dat leven gevuld met alles en nog wat. Heb je die film nog gezien? Heb je dat nog gezien? Oh nee, dat is waar. Je gaat niet naar de bios, hè? Oh nee. Oh nee, ja, dat is waar. Ja, wat moet je? Je hebt vrienden. Of vrienden, vriendinnen. Je moet toch met mensen omgaan. Je kan niet uit de wereld gaan, zegt de apostel. Dat kan niet. En je bent zelf ook van de wereld. En wat gaat er nou gebeuren? Wat gaat er nou gebeuren? Wij gaan de valse vrede zoeken. De valse vrede. Ja, wij en onze kinderen. De valse vrede. Laat dat maar niet zeggen. Laat maar net doen alsof. Ik moet er ook eens wat uitgooien. Een grof woord. Vloeken doen we niet. Ik moet een beetje meedoen. Waarom? Anders is het oorlog. Als ze echt weten hoe het bij mij is en bij ons thuis is. Zo denkt zo'n kind misschien. Als ze dat nou weten, dan zeggen ze. Wat heb jij nou aan je leven? Wat doe je dan altijd? En hoe is dat dan? Valse vrede. Want dat wil ik niet. Ik wil ook meedoen. Ik wil ook getapt zijn in de klas. Ik wil ook. En het kan niet. Tuurlijk, je kunt tot op zekere hoogte met elkaar omgaan. Maar dat is nog geen vriendschap. Dat is nog geen vriendschap. Het is gewoon de omgang met elkaar. Zoals je op de fabriek en op het kantoor en overal met elkaar om mag gaan. Moet gaan. En je kunt het treffen, je kunt het minder goed treffen. Dat heeft niks te maken met liefde, met genegenheid. Nee, ergens met elkaar te zijn en toch alleen. Dat kan de mens niet tegen. Dan is het nee, nee. Christus zegt, ik ben niet gekomen om zo'n valse vrede te bewerkstelligen. Ik ben niet gekomen om dat te bestendigen. Dat het, nou ja, vooruit, niemand weet het eigenlijk dat je naar de kerk gaat. Moeten ze dat er zo nodig weten? Nee, maar ik probeer op angstvallige manier die dingen maar een beetje achter mijn kiezen te houden. En als er al met al toch over gepraat wordt, om er dan een voorstelling van te geven, dat het toch wel gezellig is in de kerk. En dat het toch wel fijn is in de kerk. En dat we erg moderne mensen zijn, hoor. Die niet zo kleinzielig zijn. Op die manier. Valse vrede. Maar het is niet echt. Het is niet echt. Want als je echt de waarheid zou zeggen, dan waren ze niet zo aardig. En dan zeg je het niet. Dan voelen ze het nog wel aan. Oh, die. Vrede te brengen. Er is geen vrede. Moet je dan oorlogzuchtig zijn? Helemaal niet. We zijn allemaal voor de vrede. Zalig zijn de vreedzamen. De vredestichter, zegt het woord van God. Ze werven het koninkrijk. Maar Eli was ook een man van de vrede. Hij zag zijn jongens niet eens streng aan. Dat deed hij nog niet. En de Heer nam het hem zo kwalijk. Het liep allemaal zo in en in droevig af. Als hij hoorde dat zijn jongens, die al grote kerels waren, getrouwd en wel, dat ze met andere vrouwen in de tempel of op het voorhof sliepen. Een soort godsdienstige prostitutie, zo kun je het zien. En je hoorde van, jongens, jongens, wat doen jullie nou toch? Dat kan toch niet, hè? Dat kan toch niet, hè? Zo praat hij erover. Kijk, nee, ik vind het zo erg. Maar er bleef het ook bij. En dat de mensen de beklag bij de oude man kwamen doen en zeggen, ja, maar we hadden een offer gebracht voor de Heer en ze hebben alles afgepakt en opgegeten. Jongens, wat hoor ik toch allemaal? Wat hoor ik toch? Hij keek ze ineens streng aan. Hij zei niet, jongens, ik sterf liever, of ik heb liever dat ik jullie naar het kerkhof breng. Als dat het zo moet. Want dan zou je oude vader van verdriet en weedom bezwijken, dat kan niet, zei hij. Wat krijg je dan gauw een valse vrede? Wat kun je dat krijgen in een huisgezin, een valse vrede? Het lijkt vredig, maar het is niet vredig. Het is een eigen gemaakte vrede. Als vader, als moeder, als broer of zus, als die het dan maar goed vinden, zo gezegd, als die dan maar de zaak erbij laten, nou ja, dan is het draaglijk met elkaar. Maar het is niet waarachtig. Het is niet uit God. Zo is nou in alle opzichten van het leven. Vrede. Vrede is er. Vrede blijft. Maar die vrede, die roept weerstand op. Die vrede met God. Door God. Die tevredenheid. Ja, dat op zijn plaats zijn, dat roept weerstand op bij de mens. Dat kan zelfs weerstand oproepen, zoals we hebben horen lezen en verleden week, in één huisgezin. De huisgenoten kunnen de vijanden worden. Ja, het hoeft niet. Tenminste, ik bedoel, dat wil niet altijd zeggen dat je moet zeggen, wij kunnen nog met elkaar in vrede leven en met elkaar onder Gods woord gaan, het is vast niet goed. Nee, dan mag je de Heer wel heel vriendelijk bedanken. Dat de Heer ze erbij houdt. Dat het niet uit elkaar gespat is. Mag je de Heer juist voor bedanken. Maar de schrift die noemt de mogelijkheden die er bestaan, dat die lijn van die oorlog die loopt dwars. Door de mensen, door de kerk, door de huisgezinnen kan die heen lopen. Het kan een scheiding maken tussen man en vrouw, ouders en kinderen. Een onverbiddelijke scheiding die niet te overbruggen is. Want de komst van de vredevorst brengt het zwaard van het vlees en van de duivel in beweging. die zich daartegen verzetten. Trouwens, nog een stap. De strijd ontbrandt in ons eigen leven. Ons eigen leven. In ons eigen leven. In die ene mens ontbrandt de strijd. Want wij zijn van nature Adams kinderen en de weg van de vrede hebben we niet gekend. We zoeken een heel ander soortige vrede. Een vrede waar je nu op dit ogenblik iets aan hebt dat je zonder kleerscheuren overeind kunt blijven. Dat je je zin, je leven hebt. Dat is onze vrede. Ik wil dat graag. En als ik mijn wil nu niet krijg, oh, dan voel ik me ongelukkig en dan dit en dat zo. Als wij nou door die geest bearbeid worden, dan is die strijd ook in die ene mens. In die ene mens. De ene kant kiest de dood. Dat is de ene stemmer. En de andere het leven. Dat is de geest van Christus die in dat schepsel werkt. Aan de ene kant voelt hij, ik ben enkel wereld, enkel zonde. En aan de andere kant zegt hij, blijmoedig, dan ga ik op tot Gods altaar, tot God mijn God, de bron van vreugd. Daar zal ik juichen, en snaren, ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Aan de ene kant schaamt hij zich als God het hem verleent voor zichzelf. Want dan is hij een vloeker, dan is hij een overtreder, een overspeler, een lasteraar, een dief en een doodslaag. Alles vindt hij. Aan de andere kant is het in diezelfde ziel. O God, verlos mij en Israël van alle ongerechtigheden. En laat me toch wandelen op het spoor in uw geboom vervat. Want ik ben zo'n ellendeling. Voel je dat? Ik ben niet gekomen om vrede. Waar hij vrede spreekt, daar komt ons eigen hart, ons eigen vlees en bloed komt in beweging, in verzet. Want eigen vlees en bloed wil alles hebben en houden. Dat wil der eigen zin en der eigen lust. Ook als het tegen het woord van God ingaat, dan wil het het nog. Dan komt de strijd. Want dan zegt dat woord des vredes nee. Dat is een valse vrede. Je probeert het zeker op een akkoordje te gooien. Nee. Kom, kinderen, hoor naar mij. Zegt dan de wijze man en de psalmdichter. Ik zal u des Heren vrezen leren. Je zou zeggen, zo menselijk gesproken, dat gaat nou langs de rand van de afgrond heen in het leven, hoor. Langs de rand heen. En over de rand ook nog wel. Soms denken we, het is alles verloren. En het is ook verloren. Soms ben je misschien in staat geweest, ik heb al heel wat moeite en verdriet wat dat betreft aanschouwd in mijn leven. En nog wel. Maar ik laat het niet merken zo gauw, want ik geloof één ding zeker, dat God waarachtig is. En die bereikt zijn doel wel. Al stikken wij in ons eigen. Ik weet dat de mens een doordouwer is. En je kan denken, het is afgelopen, het is afgelopen. En toch, dat God die de sterkste is. Hè. Maar ja, je hebt er elkaar niet voor over, dat voel je toch wel aan. Ik ben genegen om
tot mezelf, tot u, tot alle kinderen te roepen. Laat zulke dwang voor u niet nodig wezen. God komt wel aan zijn doel. Maar wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat heeft David ook tegen Salomo gezegd.
Christus is niet gekomen om zo'n soort compromis te sluiten. Nee, om zo'n soort vrede. Nou ja, vooruit maar. Nee. Christus is gekomen om die vrede te prediken die hij zelf bereid heeft. Die gegrond is in het recht van God en in zijn welbehaag. Daaruit kan hij vrede meedelen en kan hij oorlogzuchtige schepselen tot vreedzame maken. Maar niet om te pleisteren. Niet om overal een pleister op te doen en net te doen alsof het toch wel goed is. Zo nooit. Daarom moet je er maar op bedacht zijn. Als de Heer met zijn woord komt, dan kan het ook zo wezen dat mijn naam, dat uw naam genoemd wordt. En dat de Heer ons tegenkomt en zegt, keer terug, gij afkerig kind, keer terug. Dat de Heer ons noemt, dat de Heer ons grijpt in onze afkeer. Verkerende weg. Valse vrede. Nee. Wil je dat? Nee, zegt de gelovige. De zondaar. Toch niet. Toch niet. We gaan geen oorlogje voeren. Dat is de bedoeling niet. Maar als de strijdbijl wordt opgenomen. In ons. Of buiten ons. Of om ons. Dan hopen wij te blijven staan bij de belijdenis van die ene naam die onder de hemel gegeven is, de welke we moeten zalig worden. En als het dan op het leven aankomt, want die zijn leven zal zoeken te behouden, dat ziet natuurlijk ook op vervolging, dat het je leven kan kosten. Denk aan de vervolging van de christen onder de Romeinse keizers. Denk aan de moeders, de jonge moeders, die gepijnigd werden, doordat men hun kinderen voor hun ogen liet schreeuwen van de honger en verhongeren, zuigelingen. Als ze alleen maar van die naam afstand wilden doen, en ze konden het niet. Ze hadden wel verdriet. Ze waren verteerd van verdriet, die mensen. Maar het kon niet. Door Gods genade stonden zij ook in die nood. Het waren geen oorlogszoekers, vredestichters. Maar als dat woord van de vrede van ons eeuwig behoud nou niet anders oproept dan vijandschap en oorlog, zie dan toch wel toe. Zie dan wel toe. Want dan zit de ellende alleen maar in ons en dan hebben wij geen enkele betrekking op die heren en zaligmaker. Hoe ligt het nou voor ons? Wat hebben we nou, een valse vrede of een eerlijke strijd? In de eerste plaats van binnen, je moet niet te gauw met je buurman beginnen, in de eerste plaats van binnen, een eerlijke strijd. We proberen ons eigen gelijk te geven. Dat probeert Petrus en dat probeert u en dat probeer ik. Maar het woord van het evangelie komt. Strijd. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woord. Maar wat verder? Blijven we nou bij de naam. Bij de persoon van de Heer Jezus. Christus. Blijven we daar nou bij? Blijven we dan zo dat we zeggen, och, al verlies ik mijn leven in de vervolging, dat zit er op het ogenblik nog niet in. Maar je kunt ook je leven verliezen in die zin dat je hebt ergens je zinnen opgezet. Dat wil je en dat zal je. En nou zegt God, het kan niet. Dat is ook een stukje verlies van je leven.
van jouw leven, hier en nu. Ja, dat gaat dan met strijd, dat gaat met spanning, met tranen, met weet ik wat gepaard. Maar zalig is hij die naar de andere kant geduwd wordt. Al is het jankend, al is het schreeuwend of biddend, maar die naar de andere kant geduwd wordt. En die mag blijven bij de naam en mag schuilen bij de Heer Jezus en zijn eeuwig woord. Want die zullen niet beschaamd uitkomen. Maar velen die hun leven hebben gevonden, die hun wil zijn nagevolgd, hun eigen wil, tegen Gods wil in, die hebben het oordeel gehoord, het oordeel van Gods rechtvaardigheid. Ik heb u niet gekend. Ik weet niet van waar gij zijt. God zegent aan onze harten, opdat we nimmer in die valse vrede, maar dan liever in een eerlijke strijd gewikkeld mogen worden, door Gods geest geleid, om die ware, die eeuwige vrede niet te verliezen. Amen.